Hebreeën 11, waarvan ik de eerste paar versen lees. En waar staat: het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offer aan de goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf. En door hetzelfde spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is hij nog weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien, en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had, want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen, want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Tot zover. En dat is een ander commentaar, het begin ervan nog maar, want het hoofdstuk gaat zo nog een hele poos verder, maar het is commentaar in ieder geval, of illustratie, op en van de waarheid zoals die in het einde van hoofdstuk 10 naar voren gebracht wordt, en niet alleen in de laatste paar versen daarvan, maar zeker in de laatste helft van Hebreeën 10, waarin dus vastgesteld wordt dat de rechtvaardige uit het geloof zal leven, namelijk tot behouding der ziel. Heel de gedachte uit de voorgaande hoofdstukken dat wij zouden naderen tot die hoge priester van het nieuwe verbond en tot de troon der genade, die komt hier tot een climax. De gedachte is immers dat wij tot hem naderen, inderdaad om onze levens in zijn handen te stellen en vervolgens om ook als priesters te dienen onder dit hoge priesterschap van de Heer Jezus Christus en dus te dienen en te leven onder het nieuwe verbond. Nadat ik dat gezegd heb, nieuw verbond, kunnen wij meteen de vergelijking maken weer met het oude. Onder het oude ging het om werken. En onder het nieuwe verbond gaat het niet om werken, maar het tegenovergestelde daarvan eigenlijk. Want al zijn er dan verschillende termen voor. Maar een van de termen is dan die van geloof. Het oude verbond is een verbond der werken, een verbond van wet en een verbond der werken. Het nieuwe verbond is een verbond van geloof. Zo wordt trouwens, met die term geloof, zo wordt trouwens het hele nieuwe verbond aangeduid op verschillende plaatsen. Eigenlijk ook hier gewoon in de Hebreeënbrief. En anders stond toch in ieder geval in de Galatenbrief, Galaten hoofdstuk 4 bijvoorbeeld, waar gesproken wordt over de wet die tuchtmeester is tot Christus, de wet waaronder Israël, althans het Joodse volk, besloten was geweest, enzovoorts. En er staat steeds bij dat het is totdat het geloof zou geopenbaard worden, of tot op het geloof. En later staat er dat het was tot op Christus. En de gedachte daar is duidelijk, geloof is de aanduiding van het nieuwe verbond in het algemeen. En Christus wordt daar genoemd uiteraard vanwege het feit dat hij inderdaad de middelaar is van het nieuwe verbond, in tegenstelling tot Mozes, die daar in Galaten 4 ook genoemd wordt als de middelaar van het oude verbond. Geloof dus is kenmerkend voor het nieuwe verbond en daarom is het zelfs de aanduiding van heel het nieuwe verbond. En als hier dus staat de rechtvaardige uit het geloof leven, dan kan zelfs gezegd worden dat het betekent de rechtvaardige zal leven uit het nieuwe verbond. Dat geen aardige uitspraak is overigens, want de gedachte is dat de uitdrukking zelf ontleend is aan het Oude Testament, aan Habakkuk 2 in elk geval, want daar komt de uitspraak vandaan. En als je het daar ook zo laat staan, zou in Habakkuk dus al staan, de rechtvaardige zal uit het nieuwe verbond leven. En dat kan heel goed, want in de eerste plaats kan dat een belofte zijn voor hoe het later zou zijn. Ten slotte gaat het in dat schriftgedeelte om de komst van de Christus en dus het aanbreken van het nieuwe verbond. Aan de andere kant is het zo dat ook in oud-testamentische tijd geloof gerekend werd tot gerechtigheid. Dat kan niet anders, want anders zouden er helemaal geen rechtvaardigen geweest zijn in oud-testamentische tijd en die waren er wel. Zoals bijvoorbeeld Noach, van wie dat gezegd wordt. Maar er zijn er veel meer van wie gezegd wordt dat zij rechtvaardig waren. God rekende hun geloof tot gerechtigheid. Abraham in het bijzonder natuurlijk is degene over wie dat gezegd wordt. En dat betekent dat ook in oud-testamentische tijd er rechtvaardigen waren, wie geloof gerekend werd tot gerechtigheid. Maar ook die gelovigen hebben daarna geleefd uit geloof. En dus in wezen volgens precies dezelfde beginselen als die van het Nieuwe Verbond. Dat kan ook moeilijk anders, want als ons nu in hoofdstuk 11 illustraties gegeven worden van hoe dat leven onder het Nieuwe Verbond en dus onder Christus als de hoge priester van het Nieuwe Verbond eruit ziet, dan worden ons uiteraard voorbeelden gegeven van notabene oud-testamentische gelovigen. Met andere woorden, leven onder het Nieuwe Verbond is in de praktijk hetzelfde als het leven in de dagen van het Oude. Vooropgesteld dat men in die dagen dan leefde inderdaad uit geloof. En dat men dan leefde uit de beloften van Abraham, in plaats van dat men leefde vanuit de werken der wet. En dat is maar waar het om gaat. Dat is trouwens ook de gedachte van de Galaten brief. Met in bijzonder een hoofdstuk eerder, Galaten 3, waar domweg gezegd wordt dat weliswaar de wet 430 jaar later dan de belofte aan Abraham gekomen is, maar dat die wet daarmee niet de belofte krachteloos maakt. Zodat gewoon bleef staan dat God geloof rekent tot gerechtigheid en dat de gelovige die dus door God gerechtvaardigd wordt of gerechtvaardigd gerekend wordt, dat die gelovige ook inderdaad uit geloof zou leven. En dat hebben ze ook gedaan, blijkens het verslag hier in Hebreeën 11. Zoveel verschil tussen het Nieuwe en het Oude Verbond is er dus niet. Een groot en heel belangwekkend verschil is dat wij al in onze dagen, levend onder het Nieuwe Verbond, inderdaad hemelsburgerschap hebben gekregen. En bovendien is het ons beloofd, je kan het dubbel op zeggen. En dat viel de oud-testamentische gelovigen inderdaad niet ten deel. Dat is dus een verschil. En dat verschil zit er weer in dat wij al bij ons leven eeuwig leven hebben ontvangen. En dus al eerstelingen zijn van de nieuwe schepping. Terwijl deze oud-testamentische gelovigen geen eerstelingen waren van de nieuwe. En de meesten waren zelfs niet eerstelingen van een oude schepping. Want wij zijn die beschepselen in Christus op grond van de opstanding van Christus. Wij hebben nieuw leven ontvangen, zij niet. Het verschil is dus ook dat wij de geest van God hebben ontvangen, dat de geest in onze harten is uitgestort. En dat is ook iets wat van de oud-testamentische gelovigen niet kan gezegd worden. Daarom was er uiteindelijk wel verschil, ook in hun leven, en zeker ook verschil in beloning en consequenties van hun leven. Maar neem niet weg dat het principe hetzelfde blijft, namelijk leven uit geloof en dus leven uit dat wat God gezegd heeft. Zijn woord serieus nemen en dat maken tot de basis van onze praktische levenswandel. En dat is wat hier ook in dit hoofdstuk geïllustreerd wordt. Goed, vers 1 dan van Hebreeën 11 zegt: het geloof is vast de grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Het vers staat algemeen bekend als een definitie van geloof. Het is alleen enigszins te betreuren dat het vers toch wel een beetje onduidelijk vertaald is. Misschien was dat 350 jaar geleden niet zo, maar in onze dagen komt het vers in ieder geval wat onduidelijk over. Zodat het de nodige toelichting behoeft, hetgeen eigenlijk jammer is, want het is juist zo dat het vers de toelichting is op het begrip geloof en daarmee de basis is voor alles wat er verder in dit hoofdstuk en eigenlijk in de volgende hoofdstukken volgt. Daarom is het jammer dat het in zichzelf toelichting nodig heeft, maar het is nu eenmaal zo. De gedachte is dat hier weliswaar twee zinnen staan, maar dat ze samen één en dezelfde waarheid naar voren brengen. En die waarheid moeten we dan goed bezien. Er staat: het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt. En daar hebben we de eerste toelichting helaas al nodig. Want hopen in de Bijbel heeft gewoon dezelfde betekenis als verwachten. Niet verwachten in de zin van: ik gok er maar op. Zo van: je weet nooit naar welke kant hij zal vallen. Je weet nooit Waar de bal heen zal rollen, je weet nooit heen waarheen de kikker springt. Of er zijn meer van dat soort uitdrukkingen natuurlijk, in het Nederlands. Hè. Maar goed, ik heb niet mijn best gedaan ze allemaal te verzamelen, dus ik moet het hierbij laten. Maar je kan nooit weten, zo van, ik houd het er maar voor. Dat is het niet. Hopen is namelijk naar het oude Nederlands, en dus in de Statenvertaling, gewoon het woord voor toekomstverwachting. De verwachting die men heeft. Of die verwachting terecht of ten onrecht is, doet niet ter zake. Men heeft nou eenmaal een bepaalde toekomstverwachting op basis van allerlei zaken. Dat is waar het om gaat. Dus het gaat om dingen die wij verwachten voor de toekomst. En met tamelijk grote zekerheid mag ik wel zeggen. En verder staat er, het is een bewijs der zaken die men niet ziet. Het moet duidelijk zijn, uit de zinsconstructie ook, dat de dingen die men hoopt uit de eerste zin hetzelfde is als de zaken die men niet ziet. En dingen en zaken is uiteraard hetzelfde. En dingen die men hoopt, wel, die kan men niet zien, want ze worden geacht te behoren tot de toekomst, en die kunnen wij niet zien, inderdaad. Wij verwachten dingen voor de toekomst, en dus zijn er dingen die wij niet zien. En ik ben altijd geneigd om het vers wat uit te breiden, dat mag natuurlijk officieel niet, maar ik ben altijd geneigd te lezen, het geloof nu is vaste grond der dingen die men hoopt en bewijs der zaken die men nog niet ziet. Want dat is wel de betekenis. Het volgt in ieder geval uit de optelling van die beide zinnen. De dingen die men hoopt zijn dingen die men niet ziet. En als ze in de toekomst alsnog komen, dan betekent het dat we ze dan wel zullen zien. Dat dat zo is, dat dat de strekking van het vers is, is zonder meer duidelijk. Al was het maar omdat ook inderdaad de uitdrukking zo gebruikt wordt in vers 7. Ik heb het opzet tot en met vers 7 gelezen. Daar staat namelijk, door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden. En daar staat het woordje nog er dus wel bij, want daar gaat het in alle gevallen om. De gedachte is namelijk dat geloof uiteraard in Bijbelsverband geloof is in het woord van God. En de essentie daarvan is altijd dat God spreekt over de dingen die niet, namelijk nog niet gezien worden. Dingen dus die hij aankondigt voor de toekomst en in vele gevallen dingen die hij belooft voor de toekomst. Dat is waar het altijd om gaat. Bovendien kan ik nog wel iets dieper op ingaan. De Bijbelse gedachte is dat de enige echte God die God is die inderdaad spreken kan over de toekomst. Ik weet zo gauw niet waar het precies staat, maar het is een hele discussie in de profetieën van Jesaja. Ik weet niet welk hoofdstuk uit mijn hoofd heb, maar een hele discussie in de profetieën van Jesaja, waar de vraag gesteld wordt wie eigenlijk de echte God is. En het antwoord is, God is degene die boven de tijd staat. Die niet onderworpen is aan de tijd, maar boven de tijd. U begrijpt toch dat er meerdere geesten zijn, wat wij dan noemen geestelijke machten, eventueel. Dat er dus zijn die goden genaamd worden, maar beter kun je ze gewoon demonen noemen, zegt de apostel Paulus in de eerste Korinthebrief. Maar het onderscheid tussen de ware God en al die anderen die zich goden laten noemen, is dat niet alleen de ware God spreekt en de afgoden stom zijn. Want dat is nog maar half waar eigenlijk, want er zijn heus afgoden die wel degelijk woorden uitbrengen en die zichzelf verstaanbaar weten te maken. Op wat voor wijze, daar hoef ik het nou niet over te hebben, gelukkig. Alleen als de Bijbel zegt dat de afgoden stomme afgoden zijn, betekent het gewoon dat die afgoden niks zinnigs te zeggen hebben. En dus geen boodschap hebben. Dat wil niet zeggen dat ze niks zeggen. En ik zou bijna zeggen, breek, hoe zeg je dat in het Gronings of in het Drents? Breek me de bek niet open. Want er zijn zoveel mensen die niks te zeggen hebben, maar die daar een heleboel woorden aan kunnen spanderen. En zo is het met afgoden ook. Maar van God wordt gezegd, God moet degene zijn die boven de tijd staat en die dus niet alleen kan spreken over het verleden, want dat kunnen de afgoden wel degelijk ook. Zelfs het verleden van veel verder terug dan de mens voor mogelijk houdt, overigens, maar dat ook weer terzijde. Maar God is degene die inderdaad spreekt over de toekomst en zelfs beloften doet aangaande de toekomst, omdat hij inderdaad niet aan de tijd en dus de vergankelijkheid onderworpen is. Hij staat daarboven. Dat is de uiteenzetting in Jesaja. Zodat God per definitie spreekt over de toekomst. Dat maakt hem ook tot God en daarin onderscheidt hij zich ook als God. Hij spreekt over de toekomst. Dat is trouwens altijd zo, want wat voor zin zou het hebben dat God zou spreken over het verleden? Vooral daar gedane zaken geen keer nemen. En bovendien, gezien het feit dat de geschiedenis ons sowieso niks leert, wat voor zin heeft het om te spreken over het verleden? En in vele gevallen denk ik wel eens, men zou het Bijbels advies moeten opvolgen en proberen de dingen van het verleden te vergeten, want dat is in vele gevallen erg nuttig. Nou, laat ik daar maar verder niks over zeggen, maar wat voor zin heeft het dat God spreekt over het verleden? Nou, heel weinig in ieder geval. En als hij spreekt over het heden, wel in het heden leven wij, dat heden kunnen wij ook waarnemen. Dat is eigenlijk dus ook niet nodig dat God spreekt over het heden. Waar het om gaat, is dat wij onderwezen worden aangaande de toekomst. En dat is precies waar een mens zich gewoonlijk ook druk over maakt. Het verleden is geweest. Dat laat sporen achter, daar gaat het niet om. Maar het verleden is geweest, enzovoort. En het heden bestaat eigenlijk niet, zeg ik altijd, hè. Ja, dat is een beetje filosofie, maar het heden bestaat eigenlijk niet. Het heden is alleen maar de overgang tussen verleden en toekomst. Meer is het niet. Wat is nou heden? Als je er een vergrootglas op zet, wordt het niks groter. Uiteindelijk wordt het een punt destijds, een ondeelbaar ogenblik, heet zoiets, in 1 Korinthe 15. En dat is dan wat is nou het heden? Kortom, het heden is de overgang van het verleden waar we niks meer aan kunnen doen. Naar die toekomst en in het heden nemen wij eventueel beslissingen met betrekking tot de toekomst. Maar aangezien wij de toekomst niet kennen, is elke stap die wij doen een stap in het duister. Dus als het gaat hier om het leven nu, en daar gaat het over, zoals we vorige keren gezien hebben, de rechtvaardige zal uit het geloof leven in de praktijk. Wel, dat is alleen dat leven in het heden kan alleen zinvol gemaakt worden wanneer wij bekend zijn met de toekomst. Wanneer we weten wat, nou misschien wat morgen gaat gebeuren, maar ik bedoel het bij wijze van spreken. Wanneer we weten waarheen wij onderweg zijn en waarmee wij dus rekening hebben te houden. Dat is waar het om gaat. Trouwens, neem nou zo'n eenvoudige uitspraak die gewoonlijk aan de muur gehangen wordt, weet u wel. Uw woord is een lamp voor mij. U kent dat plaatje met een open Bijbel met een kaars erboven. Het is tegenwoordig een Philips vloeilamp geloof ik geworden. Steeds nieuwe varianten wordt dat uitgegeven, maar dat blijft de tekst. Hè? Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Nou, wat schijnt het dan bij? Toch waar het pad heen gaat, welke richting dat pad zou moeten gaan... Nou, dat is maar waar het om gaat. God spreekt over de toekomst, over dingen die nog niet gezien worden. En geloof is dus geloof in het woord. Dat is altijd zo. Geloof is geloof in het woord wat God gesproken heeft. Aangaande de toekomst vanzelfsprekend. Trouwens, heel de kwestie van onze zaligheid is er een met betrekking tot onze toekomst. Want dat het met ons hier beneden niet zo florisant erbij staat... Ja, dat is een duidelijke zaak. Dus wij maken ons druk over onze zaligheid. Maar dat betreft inderdaad de toekomst. Wij willen namelijk weten wat er van ons zal terechtkomen. Hoe het met ons afloopt. En of het wel afloopt of niet. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Hè? Maar we willen weten hoe dat zit. Waarheen wij onderweg zijn. En dat is in hoge mate bepalend. Zo niet volledig bepalend voor ons heden. Dat is trouwens altijd een advies wat ook in de wereld aan de mens gegeven wordt, dat hij zijn beslissingen van vandaag niet zal laten afhangen van wat in het verleden geweest is. Dat heeft geen zin. Men zal het verleden sowieso altijd los moeten laten. Dat is wat de apostel Paulus over dezelfde situatie ook zegt, sprekend over zichzelf ook. Hij zegt, vergeten hetgeen achter is, is het enige ding wat ik doe. Ik heb het vorige keer met u gelezen, dus dat doe ik nou niet meer. Hè? Maar één ding doe ik, vergeten hetgeen achter is en weer uitstrekende naar hetgeen voor is. Maar dan moet je weten wat er voor is. En volgens Paulus was dat, is er voor de roeping Gods die van boven is. Dat wil zeggen, hij is onderweg naar de hemel. En daar is zijn positie en alles wat hij... vandaag doet, zal ik maar zeggen, alles wat hij in het heden doet, wordt bepaald door de bestemming die voor hem is weggelegd. En dat is niet alleen voor hem zo, dat is voor ons allemaal zo, en dat is ook de gedachte die we in alle brieven vervolgens ook tegenkomen. Altijd het blik gericht op de toekomst, en dat die toekomst wordt soms op verschillende wijze verwoord, hè. Soms staat er inderdaad dat wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. Bij een andere gelegenheid staat er dat we allen de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. Bij nog een andere keer staat er dat wij verwachten de zalige hoop, namelijk de verschijning van onze grote God en zaligmaker. Bij nog een andere keer staat er dat wij verwachten de openbaring van Jezus Christus en dus ook de openbaring van zijn koninkrijk. Maar hoe het ook zij, het zijn allemaal verschillende aspecten van één en dezelfde toekomst die we hebben, namelijk dat voor ons een erfenis wordt bewaard in de hemel en dat wij inderdaad bewaard worden voor die erfenis met dank aan 1 Petrus 1 vers 4 en 5. Toekomst. Daarover heeft God gesproken en dat is bepalend inderdaad voor ons heden en vermoedelijk is het ook bepalend geweest voor het feit dat wij inderdaad tot geloof gekomen zijn in de Heer Jezus Christus. Dat heeft alles te maken met de toekomst die wij ons zouden verkiezen. Kortom, God heeft altijd gesproken van toekomende dingen. En dus, geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt. Geloof in bijbelse betekenis van het woord. Daar is geloof altijd geloof in wat God gesproken heeft. Maar je kunt het ook losmaken van de bijbelse context. Het blijkt namelijk dat geloof in het algemeen vaste grond is van dingen die men hoopt. Dat wil zeggen, ook de natuurlijke mens neemt bepaalde dingen aan en zij vormen de dingen die hij aanneemt, gelooft dus, die vormen vervolgens de vaste grond voor zijn toekomstverwachting. Hij maakt zich een beeld van hoe die toekomst eruit ziet op basis van het heden. En hij gelooft in dat heden, zal ik maar zeggen. Op basis daarvan maakt hij zijn plannen voor de toekomst en hij slaat die weg in. En dan zijn het net de mensen, en geslaagde mensen in de samenleving die dat kunnen, moet ik er nog bij zeggen, want er zijn ook mensen die dat helemaal niet kunnen, die wel een beeld hebben van de toekomst zoals die zich zouden verkiezen, maar die niet over de mogelijkheden beschikken om zichzelf zodanig te controleren dat ze ook inderdaad naar die toekomst onderweg gaan. Maar onder alle omstandigheden is dat worden die dingen bepaald door wat men gelooft. Door wat men voor waar houdt. Begrijpt u goed? Inderdaad staan die dingen min of meer los van of ze waar zijn of niet. De meeste mensen maken zich helemaal niet druk over de vraag of de dingen waar zijn of niet. Zij houden ze voor waar. Zij kiezen ze als basis van hun toekomstverwachting. En dus zijn die dingen dan ook vervolgens bepalend voor de beslissingen die zij nemen, voor de stappen die zij in het leven zetten. Ze zijn onderweg naar de fictie. Vandaar dan ook dat vele mensen in de loop van hun leven zeer teleurgesteld raken. Dat is gewoon zo, omdat het beeld wat zij voor ogen hadden maar niet op kon doemen. Dat wil zeggen, het komt helemaal niet en de toekomst die ze zich voorgesteld hadden kunnen zij niet bereiken. Gewoon omdat het ook onmogelijk was. En omdat hun toekomstbeeld bovendien gebaseerd was op dingen die ze wel geloofden, maar die niet waar waren. Nou goed. Waarom denkt u dat wij tegenwoordig het vak kennen van futuroloog? We hadden het even oefenen, hè. Futuroloog. We zijn mensen die verstand hebben van de toekomst. Want dat betekent het woord, hè. Futurum is toekomst, dus een futuroloog die kan praten, logos, hè, die heeft wat te zeggen over en kan praten over de toekomst. Die heeft verstand, zo kun je het vertalen, die heeft verstand van de toekomst. Nou, dat kan natuurlijk nooit. Absoluut niet. Want de toekomst wordt op heel andere wijze bepaald. Dat is ook wat trouwens in deze eerste verse meteen naar voren komt. Niettemin, de dingen die men verwacht komen voort uit wat men hoopt. Komen voort uit wat men gelooft. Hè? Wat men verwacht voor de toekomst komt voort uit de wijze waarop men de tegenwoordige dingen beoordeelt. En dat is maar waar het om gaat. Hè? Maar wat men gelooft, kan men gewoon zelf kiezen. Ik heb er echt gekend die wisten dat wat zij geloofden onwaar was, maar het kwam er zo beter uit. Ze konden beter leven met de leugen, die leek hun wel wat. En ze hielden dat voor waar en bouwden daaraan. Nou goed, zal ik een voorbeeld noemen van zo'n soort geloof. Er zijn mensen die denken dat de mens van nature goed is. Of een variant erop dat er in de mens toch echt wel het een en ander aan goed woont. Wat doen zij dus, als het idealistische mensen zijn? Proberen dat goede uit de mens naar boven te krijgen. En te ontwikkelen. Uiteraard ten koste van het kwade wat erin zou zitten. Nou, er komt gewoon niks van terecht, want er woont in de mens geen goed. Dat is wat de schrift zegt, dus ik zeg het gewoon zo na. Ik geloof die dingen namelijk, hè. Er woont in de mens geen goed, dus het heeft ook geen enkele zin om dat goede in de mens te ontwikkelen. Dat gaat dus fout. En aan de andere kant, ik ben ook van mening dat waar een mens op zoek gaat naar het goede in zichzelf, zal hij nog dieper in de put komen te zitten dan hij al zat, want het blijkt dat hij het niet kan vinden. Tenzij hij zichzelf bedriegt. Maar dat leidt tot hetzelfde resultaat. Want daar kan een mens uiteindelijk ook niet mee leven. Het werkt namelijk helemaal niet. Het is namelijk niet zo. Ik kreeg van die rare redeneringen die ik nog onthouden heb van een politicus, wiens naam ik dan niet meer zal noemen, die zei, die bestrijding van de misdadigheid heeft geen enkele zin. Dus je de mensen nou maar goede woningen geeft. Dat is mooi goedkoop trouwens. Maar goed, als je de mensen nou maar mooie, goede woningen geeft, dan verdwijnt die misdaad vanzelf wel. Dat zei de man een jaar of 25 geleden, 30 misschien. En wij zitten er nou mee. En hij is er niet meer. En een goede woning heeft hij ook niet trouwens. Nee, hij is overleden. Maar vooruit, hè. Het zijn dwaze ideeën. Je kunt die wel voor waarnemen en van daaruit gaan werken, maar het blijkt een fictie te zijn. En wat men dus op grond van dat geloof verwacht voor de toekomst, zal nooit komen. Niettemin, die dingen zijn bepalend voor waarmee iemand zijn leven vult, voor hoe iemand zijn leven vult. Het gaat uit van wat hij gelooft, wat hij voor waar houdt. Of het waar is, heeft daar verder weinig mee van doen. En zo is het met het woord Gods ook. Wij geloven in het woord Gods en we leven eruit. Er staat zelfs helemaal los van of het waar is of niet. Begrijp je me goed? Ik ben ervan overtuigd dat het woord Gods waar is. Hè? Getrouw en waarachtig, zegt de schrift daarover. Daar heb ik niet de minste twijfel over. Maar waar het om gaat, is niet of het waar is. De vraag is voor ons nu, want daar gaat het hier over, of wij het ook voor waar houden en het tot basis maken van onze levenswandel. Dat is het verhaal. Dus je kunt wel zeggen dat je gelooft in heel de Bijbel, maar als het daarna je leven niet beïnvloedt, ja, wat voor zin heeft dan te zeggen het is waar? Dan zeg je, nou, de hele Bijbel is waar. Nou en? De hele Bijbel is waar, het is het woord Gods, maar het kan me niks schelen. Of ik hou er geen rekening mee. Want voor de bepaling van mijn levensweg ga ik uit van heel andere opvattingen of filosofieën of axioma's of wat dan ook. En vele christenen doen dat. Kijk, het ligt aan mij en ik bedoel het niet zo scherp als het er nou uitkomt, maar het ligt aan mij. Maar ik kan nooit me voorstellen hoe iemand die echt in de Bijbel gelooft tegenwoordig nog natuurkunde kan studeren. Dat begrijp je toch? He? Wat een onzin je daar allemaal wijs gemaakt wordt in dat vak, in die discipline. Dat is onzin, daar kun je als gelovige toch moeilijk leren en tot uitgangs, tot basis maken voor je levensweg of tot je kostwinning of weet ik veel wat. Misschien anderen kunnen dat, geloof ik wel, maar ik zou er verschrikkelijk moeite mee hebben. Het is of het een of het ander. Je kiest voor het woord van God en dan ook helemaal. Of je kiest voor het woord van mensen. En ja, wat moet je dan eigenlijk nog met het woord van God? Zo zie ik dat dan, hè. Maar goed. Maar waar het om gaat is dat als wij geloven inderdaad in de Heer Jezus Christus, als wij geloven in zijn woord, dan is het de bedoeling dat wij ook daaruit zouden leven. Zouden leven uit geloof en dus zouden leven op basis van wat God gesproken heeft. En meer in het bijzonder, dus dat we zouden leven vanuit dat wat God gesproken heeft aangaande de toekomst in het algemeen en aangaande onze persoonlijke toekomst uiteraard in het bijzonder. Dat is waar het om gaat. En zo gezien is geloof dus inderdaad vaste grond van de dingen die men hoopt. Dat geldt voor de wereld in het algemeen, dat geldt voor ongelovigen, voor niet wedergeboren mensen. Die geloven namelijk ook maar in weer andere dingen. Maar hier staat de uitspraak natuurlijk toegepast op de gelovigen van vandaag, levend onder het nieuwe verbond. En dus is geloof, geloof in het woord Gods. En daarmee is dus ook het woord Gods een vaste grond der dingen die men hoopt en bewijs van zaken die men niet ziet. In de praktijk is dat dus volstrekt hetzelfde. Vandaar dan ook dat later van in vers 7 staat, door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde. God heeft dus gesproken en Noach geloofde in die goddelijke aanspraak. Hij geloofde in wat God aan hem gesproken of gezegd had. En hij leefde daaruit. En hij heeft 120 jaar lang gebouwd aan een boot in zijn achtertuintje, denk ik altijd. Ik heb er alles in. Het moet een belachelijk gezicht geweest zijn voor de hele omgeving, denk ik altijd maar. Wij kijken er misschien wat anders tegenaan, want we vinden het imposant enzovoorts. Maar het moet voor de omgeving een tamelijk belachelijke bezigheid geweest zijn om op een plaats, waarschijnlijk zeer ver van water, zo'n groot schip te bouwen. En hoe krijg je dat ding ooit in het water? En bovendien, wat moet je ermee? Je kunt een moeilijke pleziervaart noemen met zo'n zo'n verschrikkelijk groot vessel, vat, hè, vaartuig. Zonder motor, zonder zeil, zonder roer. Hè? Dat moet bespottelijk geweest. De mensen hebben ongetwijfeld gedacht, die man is gek. Bovendien zei hij dat het zou gaan regenen. En daar hadden ze helemaal nog nooit van gehoord. Dat moest dan nog uitgelegd worden. Hè? Dus het moet inderdaad een bespottelijke vertoning geweest zijn. Maar ondanks wat mensen zeiden en ondanks wat de ervaring dan wellicht geleerd had, hield Noach zich aan het woord Gods. Weergegeven in het woord bevreesd geworden zijnde. Dat wil niet zeggen dat hij bang was, maar dat wil zeggen dat hij met dat woord rekening hield. Dat betekent het woord vrezen in de Bijbel trouwens altijd, hè? Rekening houden met. En hij deed dus wat God gezegd had. En 120 jaar van zijn leven heeft hij getimmerd aan een, aan die boot, aan het schip, aan de ark. Ja. Nou goed. Geloof is dus geloof in het woord Gods. En als er dus staat geloof is vaste grond der dingen die men hoopt, had er net zo goed kunnen staan dat voor de gelovigen het woord Gods vaste grond is der dingen die men hoopt en bewijst de zaken die men niet ziet. Ik moet er nog wat anders bij zeggen. Wat men hier vertaalt met vaste grond werd in Hebreeën 1 vertaald met zelfstandigheid. Hebreeën 1 vers 3 namelijk. Hypostasis, als het u wat zegt tenminste. Hebreeën 1 vers 3, waarvan Christus staat, dat hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. En dat woord is hier vertaald met vaste grond in Hebreeën 11 vers 1. En als wij het in Hebreeën 1 vers 3 lezen, dan zijn wij geneigd het te vertalen met het wezen. Dat wil zeggen, de wezenlijke inhoud. Christus is namelijk het uitgedrukte beeld, let op uit, het uitgedrukte beeld van Gods wezen, van wie God inwendig is. Het wezen inwendig, het hart, de kern van iets. Hoe zeg je zoiets? De essentie van iets, de aard, het karakter van iets. En dat is wat hier dus ook precies zo gezegd wordt in Hebreeën 11 vers 1. Het geloof is de kern van wat men hoopt, is de essentie van wat men hoopt, is het wezen van wat men hoopt. Wat men hoopt voor de toekomst ligt namelijk vast, primair, in dat woord wat God gesproken heeft en daarmee in ons hart. Want met ons hart geloven wij die dingen immers. Dus geloof is het wezen der dingen die men hoopt. En dat geldt ook voor de natuurlijke mens. Wat de mens hoopt voor de toekomst is niks anders dan de projectie van wat hij gelooft met zijn hart. Wat hij voor zichzelf heeft aanvaard. En dat is het dan. En of het waarheid is, nou in de meeste gevallen niet.
Dat uitgedrukte beeld, als je zegt van vaste grond. Ik bedoel, je kan niemand beoordelen of iemand een vaste grond heeft, tenzij hij getuigenis geeft van die vaste grond. En als God zegt, spreekt
ja.
In vers 3 van het eerste hoofdstuk, Het uitgedrukte beeld is van Gods verstandigheid. Dan is dat ook een waarmaking van datgene wat in hem leefde.
Ja.
Ik bedoel, zodat die beide eigenlijk daardoor synoniem zijn.
Ja. Ja, je zou zelfs het hele vers dus... die eerste zin uit Hebreeën 11 vers 1 zou je kunnen aanpassen naar de vorm van Hebreeën 1 vers 3. Dan is de dingen die men hoopt het uitgedrukte beeld van wat men gelooft. Zoals Christus het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid. Gods vaste grond, Gods wezen, Gods kern, Gods aard, of hoe het maar genoemd mag worden. En zoals de God zichzelf uitstraalt in Christus, zo wordt het toekomstbeeld van de mens uitgestraald door wat er in zijn hart is, wat hij gelooft namelijk. Alleen van het laatste komt gewoon niks terecht. Omdat wat in zijn hart is, is wel vaste grond van de dingen die hij verwacht. Maar als wat in zijn hart is niet de waarheid is, zal er in de toekomst ook inderdaad niks van terechtkomen. Dat is de gedachte. Dus het blijft zo dat wat men gelooft is wel degelijk vaste grond voor de dingen die men hoopt, zolang men ze blijft verwachten, zolang men ze blijft hopen voor de toekomst. Het is namelijk gebaseerd, en vinden ze fundament, in wat in het hart van de mens is. En dat is bij ons ook zo, bij ons als gelovigen ook zo, met dit verschil, dat wat wij in ons hart hebben is bovendien de waarheid, is bovendien door God beloofd en dus zal het tot stand komen. Wij verwachten het niet alleen, het wordt ook gerealiseerd. En het kenmerk van de niet wedergeboren ongelovige, zal ik maar zeggen, idealist, is dat hij zich een toekomstbeeld maakt op basis van zijn positieve gedachten of wat hij dan voor zichzelf heeft aangenomen. Alleen er komt nooit iets van terecht. En zo zeggen we dat ook, hè. Als iemand nogal positieve toekomstverwachtingen heeft en er komt niks van terecht, dan noemen we zo iemand een idealist. Waarmee ik dus gezegd heb, een idealist is iemand die sowieso zijn gestelde idealen nooit zal bereiken. Dat is heel jammer natuurlijk. En het is ook cynisch als ik het zo onder woorden breng. Maar ik geloof dat het de realiteit is. Zo is het nou eenmaal. Daarom wij als gelovigen zijn niet idealisten. Wij maken onszelf niet in beeld en projecteren dat op onze toekomst, die we dan toch nooit bereiken. Maar integendeel, we zijn realisten omdat het ons wat uitmaakt of het waarheid is wat wij aanvaarden of niet. Ik weet nog dat ik van schrok op school. Sommige dingen zijn me bijgebleven op van school. Drie dingen namelijk. Ik ben heel lang op school geweest. Maar goed, er zijn drie dingen die heb ik nooit vergeten. Eén van de dingen was dat wij moesten leren, was op de lagere school al. Wij moesten leren dat in de Sovjet-Unie de filosofie was dat waarheid, dat had niks te maken met de realiteit. Waarheid was dat wat goed is voor de partij, de communistische partij. Dus men maakte zelf ideeën die goed waren voor de partij, tot ontwikkeling van de communistische partij enzovoort, het communisme in het algemeen enzovoort. En dat hield men voor waar. Andere waarheden kent men niet. Daarom was dat systeem ook per definitie atheïstisch. Maar we wilden geen andere waarheid, dit was waarheid. Men wist wel dat het dat niet was, dat we het zelf hadden uitgevonden, maar men hield het voor waar. En ik weet nog hoe vreemd ik dat vond. Ik denk, die mensen liegen zichzelf dan toch voor, in al mijn naïviteit, dacht ik dat, hè. Maar dat gaat heel ver, die mensen die vinden het uit en houden dat voor waar. Maar dat is het dan. Dan heeft men wel een basis voor een toekomstbeeld. Wellicht was het ook idealisme, want die communistische idealen waren zo gek nog niet. Of vergis je nou maar niet. De communistische idealen waren zo gek nog niet, alleen ze waren gebaseerd op onzin. En daarom waren ze sowieso onbereikbaar. En onderweg om die idealen te bereiken, werd dus in de praktijk het tegendeel bereikt. Dat kan ik nou makkelijk zeggen natuurlijk, want die Sovjet-Unie bestaat niet meer. Er is dus niks van terechtgekomen. Het heeft twee generaties geduurd, één of twee generaties, maar er is inderdaad niks van terechtgekomen. Waarom niet? Omdat het gebaseerd was op leugen per definitie. Nou, daar heb je nou zoiets. Dat wil zeggen, de filosofie, de leer, was wel de vaste grond van de toekomstverwachting die men had. Alleen die leer was geen waarheid en van die toekomst kwam dus ook inderdaad niks terecht. En dat is het verschil tussen de wereld in het algemeen en een gelovige in Bijbelse zin. Een gelovige in Bijbelse zin neemt niet iets voor waar aan. Maar die neemt inderdaad het woord Gods aan dat waarheid is. Het zijn twee dingen, ik blijf erbij, het is heel nadrukkelijk blijf ik daarbij, het zijn twee dingen. Of het waar is, is één ding. Of wij het voor waar houden, is een ander ding. En als het goed is, wat het woord Gods betreft, zijn het dus allebei de dingen. Namelijk, punt 1, het is waar. En punt 2, wij houden het ook voor waar. En heel de evangelieprediking is feiten niks anders dan de oproep aan de mens om de waarheid ook voor waar te houden. En dus daaruit in de praktijk te leven. En dan ziet u hopelijk meteen hoe krom het is dat men komt tot geloof in de Heer Jezus Christus en daarna weigert om uit diezelfde waarheid te leven in de praktijk. Dat is verschrikkelijk krom, inconsequent, zelfs huichelachtig. Het zijn wat lelijkere woorden. Maar krom is het, want geloof is geloof, echt geloof, ook in de Bijbelse zin, is de basis van iemands toekomstverwachting. En toekomstverwachting niet alleen naar de verre toekomst, ook toekomstverwachting in verband met morgen of over een paar uur of iets dergelijks. Want het is toch zo dat deze brief, in bijzonder deze Hebreeënbrief, ons leert dat wij onder alle omstandigheden gedurende ons leven onze verwachting zouden stellen op de Heer Jezus Christus. Want hij heeft beloofd om ons genade, barmhartigheid te geven en hulp te bekwame tijd. Of zoals Petrus het zei, dat heb ik gisteren nog ergens gelezen, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt, niet die u toegebracht zal worden, maar die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Want waar de Heer zich aan ons openbaart, waar we hem dus leren kennen, ontvangen wij daarmee en in hem genade. Maar het had net zo goed in de Hebreeënbrief kunnen staan. Want waar we de Heer leren kennen, waar we hem leren zien, zien wij hem op de troon der genade. En leven wij dus uit genade en ontvangen wij genade. Kortom, wij leven dan inderdaad onder het nieuwe verbond. Want dat is heel het idee natuurlijk. Het geloof is dus de kern van de dingen die men hoopt. Waarbij de dingen die men hoopt het uitgedrukte beeld zijn van wat in het hart is. Hè? Dat is de gedachte. En de tweede zin zegt precies hetzelfde. Alleen gebruikt weer een andere uitdrukking. Het geloof namelijk is een bewijs der zaken die men nog niet ziet. En zaken die men nog niet ziet, verwachten wij dus voor de toekomst. Dat staat letterlijk zo in Romeinen 8. Is het Romeinen 8? Ja, Romeinen 8. Wij geloven in de dingen die wij hopen. En dus in de dingen die wij nog niet zien. De dingen namelijk die wij dus verwachten met lijdzaamheid. Dat is zo ongeveer de gedachtegang. Ik zoek hem er even op. Want ik ken hem nog niet uit het hoofd, dus dan moet ik hem opzoeken. Hè. Romeinen 8 is dat. Waar in vers 23 gewezen wordt dat wij zijn verwachtende de aanstelling tot zonen. Namelijk de verlossing van ons lichaam in de toekomst. En dan een commentaar vanaf vers 24 van Romeinen 8. Want wij zijn in hope zalig geworden. En dan staat er meteen. En de hoop die gezien wordt is geen hoop. Hoop is dus per definitie dat wat niet gezien wordt volgens de apostel Paulus. Waarna nou de vraag weer is. Wie heeft Hebreeën geschreven? Hebreeën 11 dus vers 1 hè. Vaste grond van dingen die men hoopt en bewijs van zaken die men niet ziet. Want wat men hoopt, ziet men niet. Nog niet. Nou, letterlijk staat dat dus net zo in Romeinen 8. Dus het zal dezelfde schrijver wel zijn, zeg ik dan altijd maar. Hè. Wij zijn hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet. Ja, als hij het al ziet, hoe zou hij het verwachten voor de toekomst? Het is er nu al dan, hè. Als hij het ziet, is het het heden. Dus hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Dat heeft geen enkele zin. Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. Waarmee dus gewoon gezegd is dat hoop hetzelfde is als verwachting. Van dingen die we nog niet zien. En meteen het volgende vers spreekt inderdaad over de geest die onze zwakheden te hulp komt. Want ik heb al eens meer gezegd, de geest is in feite ook niemand anders dan Christus op de troon in de hemel. Wiens leven wij in ons hart hebben, in ons hart hebben ontvangen. En je kunt zeggen, de geest komt onze zwakheden te hulp. Je kunt ook zeggen, Christus geeft ons hulp te bekwamerheid. Je kunt ook zeggen, de geest bidt voor ons, staat in ditzelfde vers, terwijl de Hebreeënbrief zegt, Christus bidt voor ons. Dus volstrekt hetzelfde. Zodat hier precies dezelfde gedachte ontwikkeld wordt als die in de Hebreeënbrief uiteraard. Hè? Want Hebreeën 10 zei het immers ook, dat hij voor ons bidt. Nou goed, terug naar Hebreeën 11 dan. Geloof is dus bewijs der zaken die men niet ziet. En wat hier nou weer vertaald is met bewijs, is niet helemaal verkeerd hoor, maar wij verstaan er weer wat andere dingen onder tegenwoordig. Wij zouden, als we het nu zouden vertalen, zouden we vertalen waarschijnlijk met overtuiging. En in onze gedachtegang is het zo dat bewijs leidt tot overtuiging. Maar hier staat bewijs, maar het had moeten zijn feitelijk overtuiging. Dus het geloof is vaste grond van de dingen die men hoopt en een overtuiging van zaken die men nog niet ziet, lijkt me een duidelijke zaken. En dan wordt de zin ook wat begrijpelijker. Overigens, ditzelfde woord wat hier vertaald is met bewijs, had moeten zijn feitelijk overtuiging. Dus het geloof is vaste grond van de dingen die men hoopt en een overtuiging van zaken die men nog niet ziet, lijkt me een duidelijke zaken. En dan wordt de zin ook wat begrijpelijker. Overigens, ditzelfde woord wat hier vertaald is met bewijs, wordt later gebruikt in 2 Timotheus 3, vers 16. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot onderwijzing staat, en dan tot wederlegging. En wat daar staat, vertaald is met wederlegging, heeft inderdaad de betekenis van overtuiging. Schrift is nuttig tot overtuiging. En die betekenis heeft het hier ook al, is het hier dan vertaald met bewijs. De vertalers hebben met het woord dus enige problemen gehad, mag je wel zeggen. Maar de hele gedachte van vers 11 is dat wat men gelooft is bepalend voor wat men voor de toekomst verwacht. En dat is maar waar het om gaat. En waar het geloof is in wat God gesproken heeft, is onze toekomstverwachting, onze hoop dus inderdaad, een zekere toekomstverwachting. Dat wil zeggen, we zijn zeker dat die verwachting ook vervuld zal worden. Waarna prompt in de volgende verse gesproken wordt over toekomstverwachting, vanzelfsprekend. Er staat namelijk, dan ben ik een beetje te ver, staat qua zeggen vers 3, door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, enzovoort. Maar ik moet natuurlijk eerst nog even lezen vers 2, want door het geloof hebben de ouden, en dat zijn dus Abel, Henoch, Noach, Abraham, enzovoort, zoals ze zeker in dit hoofdstuk voorkomen, door het geloof hebben de ouden getuigenis bekomen. Waarbij de zin zelf misschien niet zo duidelijk is, maar uit de rest van het hoofdstuk wordt wel degelijk duidelijk wat eronder verstaan wordt. De gedachte is namelijk dat die ouden, zoals ze genoemd worden, inderdaad geloofden en dat God daarvan getuigenis gegeven heeft. Getuigenis wil immers zeggen dat er gesproken wordt. Dus niet voor iedereen duidelijk, heb ik begrepen. Maar getuigenis veronderstelt inderdaad dat er niet dat er gezien wordt. Wij zeggen er was een getuige bij. En dan bedoelen we, er was iemand die erbij stond en ernaar keek. Die zong dat liedje ook, weet je wel. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Zeggen, dan was het toch een getuige. Maar dat is een misverstand, dat is niet een getuige. Dat is, zo iemand is eventueel geschikt om te kunnen getuigen later. Er was iemand bij die als getuige daarna dus zou kunnen optreden, die namelijk zou kunnen vertellen over wat hij gezien had. Zodat hij later getuige zou kunnen zijn van wat hij eerder had beleefd. En het woord zelf is in onze taal nogal wat verschoven van betekenis soms. Het valt wel mee hoor, het hangt er vanaf waar het gebruikt wordt. Maar je moet in de Bijbel even oppassen. Een getuige is namelijk niet iemand die ergens naar kijkt, maar een getuige is iemand die spreekt over wat hij gezien dan wel beleefd heeft. Dat is van groot belang, ook hier ook. Hè. En de gedachte dan is dat God getuigenis gegeven heeft van het geloof van deze ouden. En misschien kunt u dat niet lezen in die zin, dat zou ik me kunnen voorstellen. Maar heel de gedachte is, door het geloof heeft God over deze ouden en zelfs tot deze ouden gesproken. God heeft namelijk hun geloof gezien en erkend en hij heeft dat ook kenbaar gemaakt. En dat is wat hier uiteengezet wordt en wat in ieder geval letterlijk zo gezegd wordt in vers 4, waar staat, door het geloof heeft Abel in meerdere offeranden goden opgeofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis niet gegeven heeft, maar door het welk hij getuigenis gekregen heeft dat hij rechtvaardig was. Hoezo dan? Nou, God gaf over zijn gave getuigenis, staat er. Namelijk, God heeft gesproken en daardoor wat God sprak, heeft hij het geloof van Abel inderdaad erkend. De gedachte is heel eenvoudig, Abel bracht een offer, God nam dat offer aan en erkende daarmee het geloof van Abel. Dat is heel het idee. Enzovoorts. Hè. Dus onthoud het nou, getuigen is niet zien, getuigen is spreken over iets. Ik zet hem een grote nadruk, ik kom daar uiteraard nog wel ooit een keer op terug, want anders komen we later bij hoofdstuk 12 vers 1, waar staat, daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rond ons hebben liggende, en er wordt dan wel eens gedacht, ik heb het echt meerdere malen gehoord, dat al die mensen die hier genoemd werden in Hebreeën 11, naar ons staan, liggen of zitten te kijken. Zo van, die zien ons nu. Nou kan dat misschien wel zo wezen, want ik wil er heel niet op ingaan. Nou kan dat misschien wel zo wezen, maar dat staat hier in ieder geval niet. Ik heb het trouwens ook nooit ergens anders gelezen, laat ik u dat erbij vertellen. Ik acht het onwaarschijnlijk, zeker waar het deze figuren betreft, omdat het bovendien oud-testamentische gelovigen zijn. Maar zij zien ons niet, zij spreken nog tot ons. God sprak namelijk tot hen, God gaf getuigenis over hun geloof. En omdat God het gaf, werd het ook opgeschreven, het is dus woord Gods geworden. En via deze figuren wordt dus nog steeds tot ons gesproken. Abel spreekt nog steeds tot ons. En Henoch is iets moeilijker, maar in ieder geval Noach en Abraham enzovoorts. Zij zijn nog steeds sprekende voorbeelden van leven uit geloof. Dat is precies de manier om het te zeggen. Ze hebben nog steeds een boodschap voor ons. En dan heb ik het nog niet eens over iemand als Mozes, die een belangrijk deel van de Bijbel op zijn naam heeft staan, omdat het door zijn hand geschreven werd, min of meer. Althans, onder zijn verantwoordelijkheid. Denk erom dat Mozes nog steeds spreekt. Jawel, ja, goed, dat is ook zo. Dat is ook zo. God spreekt door ons tot ons door de Zoon, dat is waar. Maar die Zoon, ook het woord van de Zoon komt tot ons via het woord. Maar ja, dan worden we filosofisch. Johannes zou zeggen, wat sta je nou te praten? De Zoon is het woord. Maar zo is het maar net, hè. In wie wij geloven. En als wij de schriften geloven, als wij het woord Gods geloven, dan geloven wij ook Abel en Henoch en Noach en Abraham enzovoorts. Zo zit het nou eenmaal. Want God sprak tot hen en daardoor via hen nog steeds tot ons. En bovendien, hun geschiedenissen zijn hun overkomen en zijn opgeschreven tot voorbeelden en tot waarschuwing voor ons. Om het dan te zeggen met de woorden van 1 Korinthe 10. Maar zij zien ons niet, zij spreken tot ons. En de oproep om dus te leven uit geloof wordt niet sterker gemaakt doordat erbij verteld wordt, denk erom, er zijn er een paar die naar je kijken. Zo van, ze kijken naar je, dus doe nou goed je best. Het lijkt me trouwens ook niet zo zinvol. Het lijkt mij voldoende dat de Heer ons ziet, toch? Dat lijkt mij voldoende argument. Hè? Nee, ze kijken niet naar ons. Ze spreken tot ons. Ze zijn ook in die zin dus ook niet eens passief. Ze zijn feitelijk nog actief, omdat hun woord en hun voorbeeld dus nog steeds tot ons komt. Ze zitten niet met de armen over elkaar te kijken hoe wij het eraf brengen. Maar in tegendeel, ze hebben nog steeds woorden van waarschuwing, bemoediging en hoe dat maar heet mag. En dat is waar het om gaat. Hè? Nou, terug, want nu ben ik op de dingen aan het vooruitlopen. Terug dus naar Hebreeën 11. Door hetzelfde, door het geloof dus. En dus doordat zij gelovigen waren, ook in de praktische zin. Namelijk doordat zij leefden uit geloof, hebben de ouden getuigenis ontvangen, bekomen. Het kwam tot hen, God gaf namelijk getuigenis over hun geloof. Neem iets maar als Abraham. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. God rekende hem tot gerechtigheid. Dat zijn woorden van God zelf. Hij spreekt dus over het geloof van Abraham, wat heel de Bijbel door, tot ver in het Nieuwe Testament aan toe, ons tot voorbeeld gesteld wordt. Dus door het geloof hebben de oude getuigenis bekomen, zodat het dus dubbel opgaat, want begrijpt u goed, door het geloof. Zij geloofden dus in wat God gesproken had, en leefden daaruit, en daarna sprak God weer tot hen, hij gaf namelijk getuigenis over hun geloof. Hij accepteerde hen zoals ze waren, zoals zij leefden, enzovoorts. Hij accepteerde hun geloof en wandelde uit geloof. En dat is precies waar het om gaat, want als we straks komen te spreken over Kain en Abel, moet het duidelijk zijn, moet het verschil tussen die twee duidelijk zijn. Het ging om de wijze waarop zij offerden enzovoorts. En heel de gedachte is dat Abel dat deed volgens voorschrift, als ik het zo kort mag zeggen dan voor één keer. Abel deed het volgens voorschrift en Kain deed het volgens zijn eigen ideeën. En zoals Abel het deed, werd door God aanvaard. En zoals Kain het deed, werd door God afgewezen. Kain geloofde in zichzelf en Abel geloofde in de Heer. En dus maakte Abel een altaar en een offer zoals God het gezegd had, want dat kan niet missen. En Kain deed het zoals het hem zelf goed dacht, enzovoorts. En dat werd door God afgewezen. En dat is waar het om gaat. Hè? En dat getuigenis wat God ervan gaf, dat is dus een getuigenis waarbij hij de wandel doen en laten van Abel inderdaad aanvaarde. En waarbij hij het doen en laten van Kain inderdaad afwees.
Sprak God daardoor het offer tot zich te nemen met zijn eigen buur, niet met vreemd buur?
Ja, ja, natuurlijk. Ja. Maar daar kom ik nog wel op. Natuurlijk, ja. Goed, nou even terug. Want we zijn in feite pas bij vers 3. Door het geloof verstaan wij, anderen verstaan dat niet. Door het geloof verstaan wij dat de wereld, eigenlijk staat er helemaal niet wereld, maar staat er eeuwen. Maakt trouwens niet zoveel verschil, eerlijk gezegd. Maar door het geloof verstaan wij dat de eeuwen door het woord Gods zijn toebereid. Want zo wordt het dan. En er staat ook bij wat we daaruit hebben te verstaan, namelijk alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. De heel eenvoudige gedachte is deze, dat de dingen die gezien worden, dus de tegenwoordige dingen, de dingen die gezien worden, niet zijn voortgekomen uit andere en voormalige dingen die toen gezien werden. Waarna ik dan meteen weer zeggen hoe, dat ik dan niet weet hoe een gelovige zich met natuurkunde zou bezighouden. Want die leer is inderdaad, natuurkunde is volgepropt met theorieën over hoe de dingen die gezien worden zijn voortgekomen uit de dingen die gezien worden, die zijn voortgekomen uit de dingen die gezien worden, en zo gedurende vele miljarden jaren uiteraard. Hè? Maar de schrift is daar kort over. Wij geloven namelijk in het woord van God en daarom verstaan wij hoe de dingen geworden zijn. Hoe het zo gekomen is. Namelijk niet vanzelf, niet uit de dingen die al waren, maar ze zijn ontstaan uiteraard uit het woord Gods en daarmee dus ook uit de wil Gods. En dat geldt niet alleen voor de wereld in de zin van kosmos, want dat woord staat hier trouwens ook niet. Niet alleen in de zin van de schepping als zodanig. maar veel meer in de zin van de eeuwen, waarbij dus in de loop der tijd door het woord Gods grote veranderingen zijn aangebracht in de schepping. En in ieder geval, laat ik het dan nog smaller houden, in ieder geval door het woord Gods zijn grote veranderingen aangebracht in de heilsgeschiedenis. Ik zeg altijd maar zo, dan gaan we weer even naar Noach. Dat het ging regenen kwam niet voort uit normale meteorologische omstandigheden. Dat wil zeggen, op grond van het weer zou men niet gedacht hebben dat het 2 dagen later inderdaad zou gaan regenen. Laat staan dat het 120 jaar later zou gaan regenen. We hadden nooit geregend, de klimaat was niet zodanig dat het regende. Staat in de Bijbel. Hoe dat dan was, weet ik ook niet. En bovendien, dat is mijn zaak ook niet. Maar door het geloof verstaan wij dat toen het 1 keer ging regenen, was dat door het woord Gods. En niet door een samenspel van natuurelementen of hoge druk en lage drukgebieden enzovoorts die elkaar tegenkwamen of wat dan ook maar. Kijk, dat is waar het om gaat. Dus inderdaad, God zelf heeft namelijk regelmatig dingen tot stand gebracht die de mens nooit zou hebben kunnen voorspellen vanuit zijn heden. Als men zou voorspeld hebben, dan zou men gezegd hebben, nou, het is al 1656 jaar droog, dus het zal altijd wel droog blijven. Ik denk dan altijd, nou, dan wordt het hoog tijd dat het gaat regenen langzamerhand, maar dat schijnt niet de goede gedachte te zijn, hè. Iets anders is natuurlijk dat als aan Abraham de belofte gedaan wordt dat hij het land erfelijk zou bezitten en er zijn 430 jaar voorbij en de hele familie gaat naar Egypte, dan zou ik denken, nou, daar komt nooit meer wat van terecht. Maar er komt wel wat van terecht. Er kwam ook zelfs al wat van terecht. Want toen Israël inderdaad enige honderden jaren in Egypte was enzovoorts, dan zou niemand verwacht hebben dat dat volk in staat zou zijn om inderdaad aan de macht van de farao te ontkomen. Maar niettemin gebeurde wel. En dat men door de Schelfzee zou trekken. Niemand zou maar op het idee gekomen zijn om dat te doen, in de eerste plaats. Dat staat er ook trouwens, want ze vonden dat niet de goede route, de richting van de Schelfzee. Maar de heer zei, nee, je moet wel die kant op. En de farao dacht, ha, nou heb ik ze. Dat was een goede verwachting. Maar ja, de dingen die gezien worden, die komen nou eenmaal niet altijd voort uit dingen die gezien worden, maar gewoonlijk uit het woord Gods, en dat is waar het om gaat. Onze verwachting op grond van het heden heeft geen enkele zin. En andersom rekenen, wat de natuurkundigen dan doen, heeft natuurlijk ook geen zin op grond van de natuurkundige processen zoals zich die in het heden afspelen, rekent men dan uit hoe het dan in het verleden geweest is en hoe lang het geduurd heeft tot een vis een mens werd of zoiets. Hè? Dat schijnt zo gebeurd te zijn, een vis werd een mens. Ja, maar dan lacht u nu om, nee, maar dat duurde ook miljarden jaren. En dan zegt iedereen, oh ja, natuurlijk. Alsof het dan eenvoudiger wordt, als het langer duurt. He? Ja, ik moet er ook altijd om lachen, ik vind het volstrekt bespottelijk. Maar goed, zo'n groot geloof heb ik niet, zei mijn vader dan. Ja. Maar hoe dan ook, wij kennen het woord Gods, wij weten dus dat God op bepaalde tijden heeft ingegrepen in de geschiedenis, dus een keer heeft gebracht in de menselijke geschiedenis, in de geschiedenis van Israël, maar ook in de geschiedenis van de schepping als zodanig. En dat is maar waar het om gaat, zodat niet wij weten of kunnen voorspellen hoe de toekomst eruit ziet. Door Gods woord wordt die toekomst steeds bepaald. En wordt elke menselijke verwachting de bodem ingeslagen, zal ik maar zeggen. Want daar komt het op neer. Het is door Gods woord en Gods woord komt uiteraard voort uit Gods wil. En zo is het nou eenmaal. En daarom, als wij onderweg willen zijn naar de toekomst, ze willen bouwen aan een toekomst, als we onderweg willen zijn naar de ideaalbeelden die we voor ons hebben, dan is het zinnig inderdaad om rekening te houden met de wil en dus met het woord van God. Want die weet hoe het tot stand zal komen, verder weet niemand dat. Het is ook niet na te speuren of te doorzoeken, zei de apostel Paulus in Romeinen 11 in dat verband. Dus dat heeft verder geen enkele zin. God heeft zijn woord en daaruit, dat kunnen we naspeuren over, zijn woord. En daaruit kennen wij de toekomst. En als het goed is houden we daar rekening mee en leven we daar naartoe. Want door het geloof verstaan wij dat de eeuwen door het woord Gods zijn toebereid. Alzo, op deze manier dus, dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Zodat uit de verschijnselen niet de toekomst was te voorspellen. Want de toekomst kwam niet voort uit de verschijnselen, de toekomst kwam voort uit het woord Gods. En zo zal het ook blijven. En daar hielden dus vervolgens al deze mensen die hier genoemd worden in Hebreeën 11 rekening mee. En wij zouden dat uiteraard ook moeten doen.
Ja, je kunt dus zeggen dat er een definitieve breuk ligt tussen bijvoorbeeld wat in 1 Prediker staat, of wat Salomo zegt. Daar heeft hij het over hetgeen er geweest is, hetzelfde zal er zijn. Hetgeen er gedaan is, hetzelfde zal er gedaan worden, zodat er niets nieuws is onder de zon.
Ja.
Daar spreek je over die we niet voorheen waren, eigenlijk. Maar hier is het zo dat zeg maar, de wetenschap die past alles aan elkaar en die laat het ene voorspoelen en het andere.
Ja.
Terwijl daar een definitieve breuk geweest is, zeg maar, zou je een vergelijkingsmateriaal kunnen zijn, maar dat je niet uit de zon bent.
Nee. Nou, ik heb de gedachte dat de uitspraken in Prediker in de eerste plaats handelen over het menselijk doen, want daar gaat het boek Prediker in het algemeen over. Zijn wijze van doen, zijn wijze van denken, zijn wijze van handelen. En dan zegt de Prediker dus dat zoals het nu gaat is het altijd geweest. Dat wil zeggen, er kwam eigenlijk nooit ergens wat van terecht, want het is immers allemaal ijdelheid der ijdelheden en zo. Dat is wat om het hoofdstuk minstens terugkeert in het boek Prediker. Het was altijd zo geweest, dus daar zit geen ontwikkeling in, is daar de gedachte. En dus ook geen evolutie. Een ander ding is dat ik ook geloof dat de uitdrukking de strekking heeft van wat de mens ook bereiken kan, wat het ook wezen mag, wat hij ook bereiken kan, het is er vroeger al geweest. Zodat de mens verbeeldt zich wel nieuwe dingen tot stand te brengen, maar in werkelijkheid is het niet nieuw. Hij weet alleen niet dat het in het verleden geweest is, of hij wil het niet weten. Dat is gewoon dus bewuste onwetendheid. Maar inderdaad, waar er veranderingen plaatsvonden, essentiële veranderingen, werden ze niet tot stand gebracht door de mens, maar inderdaad door de Heer zelfs. Noem maar iets eenvoudigs als de opvolging van die wereldrijken enzovoorts. Wij leren dat gewoon op school, moest ik tenminste leren, bij algemene geschiedenis enzovoorts, hoe het ene rijk het andere opvolgde enzovoorts. En er waren altijd wel verklaringen bij, maar de enige echte verklaring is, God geeft de koninkrijken raad aan wie hij wil. En God zond Nebukadnezar en hij zegt, het is mijn knecht. En hij zond Kores der Persen om het Babylonische Rijk weer over te nemen, zal ik maar zeggen, en tot Persische Rijk te maken. En Kores is net zo goed, die wordt zelfs genoemd als gezalfde des Heren. En dus ook als knecht. Hij was ook degene die de Joden toestemming gaf om weer terug te keren naar Jeruzalem, enzovoorts. Dat wil zeggen, God zelf bepaalt dat. En waar dus essentiële veranderingen plaatsvinden in de geschiedenis, komt het niet tot stand door de mens zelf en is het ook niet een logisch gevolg van de verschijnselen als zodanig, maar komt het inderdaad door het woord en dus door de wil van God. En dus zouden we ons daaraan onderwerpen, want dan weten we wat beter hoe onze toekomst eruit ziet en op grond daarvan bepalen we ons heden. Goed, nou gaan we eerst koffie drinken. In het volgende vers, vers 4, begint een reeks van voorbeelden van mensen die uit geloof leefden en waarover God getuigenis gegeven heeft vervolgens. De eerste die genoemd wordt is Abel, hij opent een reeks, maar ik moet u meteen bijzeggen dat die reeks hier, heel het hoofdstuk uit feitelijk, dat die reeks samengesteld is uit meerdere groepen, zo ik al zien. Het maakt niet zoveel uit trouwens, maar tot en met vers 16 van dit hoofdstuk hebben we voorbeelden van mensen die leven uit geloof en die daardoor overwonnen, zeg ik dan. Het heeft te maken met overwinning die behaald wordt door geloof. Er zijn ook anderen waarvan je niet kunt zeggen dat ze overwonnen hebben, die integendeel nederlagen leden, juist door geloof, omdat zij geloofden. En dus inderdaad had hun wandel uit geloof in de praktijk een andere uitwerking. Maar ja, het gaat niet om die uitwerking, zeker niet in de zinnelijke dingen. Het gaat er gewoon om dat men trouw is aan de Heer onder alle omstandigheden. De eerste die genoemd wordt is Abel. En meteen heeft het te maken met religieuze zaken. Met dienst ben ik geneigd dat te noemen. Kijk, als ik het moet indelen, zeg ik Abel gaat over dienst. Henoch gaat over wandel. Het enige wat we van hem weten immers, hij wandelde. En daarna hebben we Noach, die heeft rechtstreeks te maken met getuigenis. Lijkt me duidelijk, wordt van Noach gezegd dat hij was prediker der gerechtigheid enzovoorts. En dat wat hij deed inderdaad was ten aanschouwen van de mensheid. Dus inderdaad had het te maken met getuigenis. En daarna kregen we Abraham, dat heeft rechtstreeks te maken met wat we dan noemen gehoorzaamheid. Er zijn dus allemaal wat subtiele verschillen. De overeenkomst is hetzelfde. Ze hebben geleefd uit geloof. En terug naar Abel. De man diende God. Uit geloof. Er staat door het geloof heeft Abel een meerdere en dus betere offerande goden geofferd dan Kaïn. Door het welk, dat wil zeggen door dat offer, heeft hij getuigenis bekomen dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf. Ik wijs er nog een keer op, de termen die hier gebruikt worden in vers 4, die kwamen we al tegen in vers 2. Door het geloof hebben de ouden getuigenis bekomen, en zo heeft ook Abel getuigenis bekomen dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf. En door datzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. En daarna 12 vers 1, alzo we zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, want ze spreken allemaal nog. Al die oud-testamentische figuren uiteraard spreken ons over geloof en over leven uit geloof en zijn ons tot voorbeeld dan wel tot waarschuwing. In dit vers 4 worden Abel en Kaïn vergeleken. Dat is natuurlijk niet zomaar. Er wordt feitelijk commentaar gegeven hier op de geschiedenis zoals we die vinden in Genesis 4. En het aardige is dat zo'n commentaar of zo'n verklaring in Genesis 4 zelf niet gevonden wordt. We vinden daar een redelijk gedetailleerde geschiedenis hoe beide broers, de twee zonen van Adam, beide een altaar bouwden, beide offers brachten, of althans meende te brengen, het is maar hoe je het zegt. En het blijkt dan dat het ene offer werd aangenomen en het andere niet. En tot vandaag wordt onder andere op grond van die geschiedenis de leer van de uitverkiezing verklaard. Om maar eens wat te noemen. Uitverkiezing, zo van Abel was uitverkoren. God vond Abel van aardig en Kaïn niet. Dus het offer van Abel nam hij aan en het offer van Kaïn niet. Want als we dan vragen waarom, waarom dan van de een wel en waarom van de ander niet, dan zegt men ja, dat is de wil van God, dat is uitverkiezing. Dus je kunt nooit weten. Maar ja, als je helemaal geen offer brengt, dan zul je zeker niet gekozen worden. Dus we brengen toch maar een offer. Met andere woorden, er zijn veel mensen in Nederland die gaan wel regelmatig naar de kerk, zijn kerkelijk meelevend, eet zoiets. Maar van hun zaligheid zijn ze niet zeker. Integendeel, vele daarvan zijn er zelfs nogal onzeker over. He? Maar als je dan vraagt, maar waarom doe je dat dan allemaal? Dan zeggen ze, nou ja, als je helemaal niets doet, dan de Heer niet wil dienen, zul je met dubbele slagen geslagen worden, is de uitdrukking geloof ik dan. Enzovoorts, dus men gaat dan wel naar de kerk enzovoorts. Maar dat het bijdraagt tot de zaligheid, dat geloof ik mezelf ook niet. Want Kaïn deed dat ook, die bracht ook, was ook godsdienstig, net als Abel, op dezelfde wijze. Maar hij werd verworpen, uitverkiezing zeg maar dan.
Maar mensen dachten dat
hij waar
is,
waarom? Ja, precies, nee, ja, er wordt een heleboel niet gelezen. Maar bovendien, hier staat het commentaar. Hier staat, door het geloof. Zodat de vraag is, waarom koos God Abel wel? En waarom verwierp God Kaïn? Is het antwoord, nou, Abel was een gelovige en God verkiest gelovigen. Dat is nog overdreven gezegd. Je moet eigenlijk zeggen, heel fundamenteel, God verkiest geloof. Want men leest dan ook niet al die schriftplaatsen, dat zijn er legio, die zeggen, er is bij God geen aanneming des persoons. En als God dus toch iemand aanneemt, dan is het niet om wie of wat hij is, maar om zijn geloof, om wat in het hart is. Dat is maar waar het om gaat. Natuurlijk, de Bijbel kent zoiets als uitverkiezing, maar de schrift openbaart ook wie uitverkoren is en wie niet. En bovendien wordt er vastgesteld dat God zelf die keuze al lang gemaakt heeft, ons ook heeft medegedeeld, zodat wij nu alsnog kunnen kiezen bij welke groep we zullen horen. God verkiest namelijk geloof en rekent geloof tot gerechtigheid. En wanneer wij dus tot geloof komen, dan horen wij op grond daarvan bij de uitverkorenen. En wijzen wij de Heer af, dan horen we op grond daarvan tot de niet-uitverkorenen. Zo makkelijk is dat. Zodat de verantwoordelijkheid uiteindelijk ligt bij de mens. Ja. Kan trouwens niet anders. Hoe zou een mens anders geoordeeld kunnen worden als hij niet zelf de verantwoordelijkheid droeg? Maar goed, zulke simpele vragen worden in die kringen gewoon nog niet gesteld. Maar hier staat het gewoon, hè. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande aan God geofferd dan Kaïn. Waarna de vraag is, waarom was dat offer van Abel meerder dan het offer van Kaïn? En het antwoord is eenvoudig, door geloof, want daar staat het, door geloof was het offer van Abel meerder dan dat, en dus beter dan dat van Kaïn. Beide worden wel degelijk offers genoemd, toch? Maar het van Abel was beter, door geloof. Dat betekent gewoon dat God het offer van de gelovigen aannam en van de ongelovigen niet. En dan zegt er natuurlijk iemand, ja, maar Kaïn geloofde toch ook wel dat God bestond, anders zou je geen offer gebracht hebben. En dan is mijn antwoord, ja, maar het gaat er niet om of wij geloven dat het waar is. Het gaat erom of wij het voor waar houden. Ja, de duivel gelooft ook, zeggen ze dan. Dat staat er niet, hoor. Nee. De demonen staat er. Geloven, meervoud ook. En zij sidderen. En dan zegt men, de duivel gelooft ook. Maar het is correct. De duivel gelooft ook dat God bestaat. Ja, hij vindt het niet leuk, maar het is nu eenmaal, dat gelooft hij wel. Maar daardoor wordt hij niet behouden. Wat een dwaasheid. Nee, het gaat erom of men het ook voor waar houdt en zich daaraan houdt en daaruit leeft. Of zich aan die waarheid onderwerpt. En dat doet die duivel in ieder geval niet. En Kaïn dus blijkbaar ook niet, want anders komt hier niet zo staan. Door het geloof heeft Abel een beter offerander geofferd dan Kaïn. Waarna meteen een andere conclusie moet getrokken worden. De ene conclusie is dat beiden religieus waren. Beiden waren wat wij zouden noemen godsdienstige mensen. Kaïn was geen atheïst. Hij geloofde wel in het bestaan van God. Hij kende God als de schepper enzovoorts. Dat is geen probleem. Maar hij geloofde niet, staat hier. En het kan dus ook alleen nog maar betekenen dat God kennelijk voorschriften gegeven had aangaande de wijze van offeren. Dat staat er niet bij in Genesis, maar dat wil niet zeggen dat het niet zo was. Hier staat het er namelijk bij. Want de vraag is, wat hebben zij dan geloofd? Of waaruit blijkt dan hun geloof? Nou, heel eenvoudig, doordat de wijze van offeren van Abel in overeenstemming was met de geopenbaarde, kennelijk, de geopenbaarde wil van God. En het offer van Kaïn was dat kennelijk niet. Ja, dat is de als je er heel concreet dan wat van moet zeggen, als je dan vraagt van, wat heeft God dan daarover bekendgemaakt? Nou, dat weten we niet, want dat staat er niet. Maar als we vergelijken met wat God later daarover aan voorschriften geeft aan Israël, is het natuurlijk duidelijk, want dan is inderdaad de gedachte dat een zondoffer inderdaad een bloedig offer zou zijn. Hè? Want zonder bloedstorting inderdaad geschiet geen vergeving. Dat is trouwens een uitspraak één of twee hoofdstukken eerder hier in de Hebreeënbrief. Zo was het ook, want het verschil, want daar gaat hij dan, hè, wat was dan het verschil? Praktische verschil tussen de beide offers. Wel, het verschil was dat Abel bracht van de kudde, hè, dus inderdaad een bloedig offer. En Kaïn bracht offer van de eerste vruchten van de oogst. En dat was kennelijk in strijd met de voorschriften. Dat moet zo geweest zijn. Dat is gewoon de conclusie die we daaruit moeten trekken. Maar het is een heel belangrijk onderscheid. Want hoe het ook was en hoe het er ook uitzag, is kennelijk niet van al te groot belang, want dat staat er verder ook niet, hè? In Genesis ook niet. En hier staat er ook niet, wat namelijk van belang is, staat er wel, en hier in het bijzonder, namelijk dat Abel offerde uit geloof, dus vanuit de dingen die hij wist, vanuit de dingen dus die God geopenbaard had, en dat zal heus zijn met betrekking tot, hoe men hem zou dienen. In het algemeen. En zij vervullen ook een belangrijk voorbeeld. Want dit zijn twee mensen tegenover elkaar. Die allebei religieus, godsdienstig zijn. Niet atheïsten, maar integendeel godsdienstig. Van beide staat dat zijn offer brachten aan Jehovah. Nou, dat is de goede God dus. Hè. Dat moet hem ook zijn. Daar is verder niks mee mis. Maar het grote verschil is dat Abel deed het uit geloof. En dus diende God, om zo te zeggen, offerde, maar hij diende God op de wijze die voor God acceptabel was en die kennelijk door God ook bekendgemaakt was. Anders kan hij door geloof zijn. Anders was toeval. Uit fantasie. Maar dat was het niet, het was uit geloof. En aan de andere kant, Kaïn diende diezelfde God, maar dan op een zelfverkozen wijze. Dat wil zeggen, dat is een voorbeeld, ik wou bijna zeggen schitterend voorbeeld, maar het was niet schitterend, maar het was wel een voorbeeld, een heel goed voorbeeld van wat genoemd wordt een eigenzinnige godsdienst. Dat wil zeggen dat Kaïn staat voor allen die op een zelfverkozen wijze God, of wie het dan ook maar is, maar God dienen. En in dit geval nog de goede God. Want er zijn er natuurlijk ook velen die andere goden dienen, of hoe dat maar heten mag, en die dat ook gewoon doen op een zelfverkozen wijze. Maar die dingen moeten we zelfs buiten beschouwing laten. Hier gaat het inderdaad, God, de schepper van hemel en aarde, de Heere God zelf, die gediend zou worden, want het brengen van een offer is de uitdrukking van dienst aan God, dat is maar waar het om gaat, hè. En het grote verschil is dat de een doet het op de wijze die God kennelijk voorgeschreven heeft en in overeenstemming met de goede en welbehagelijke wil van God, want dat is de uitdrukking daarvoor. En Kaïn deed dat op zelfgekozen wijze en beide zouden we moeten herkennen. Abel herkennen wij bijvoorbeeld in Romeinen 12... waar gezegd wordt dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, God welbehagelijk offer, enzovoorts, waarbij wij bovendien veranderd worden in ons denken, gewoon omdat we ons door God laten onderwijzen, door zijn woord, worden veranderd in ons denken, opdat wij zouden beproeven, dan wel proeven, smaken, ervaren, of hoe het maar heten mag, opdat wij zouden proeven welke de goede, welbehagelijke wil van God zij. En dat is waar het om gaat. Maar die wil van God kennen heeft natuurlijk geen enkele zin als we niet bereid zijn inderdaad daaruit te leven. Vandaar dat de volgorde in Romeinen 12 ook andersom is. Er staat eerst dat we onze lichamen zouden stellen tot offer en dus bereid zouden zijn God te dienen. En daarna staat er dat we veranderd zouden worden door de vernieuwing van ons denken, opdat we zouden proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. Want dat is de volgorde. Die twee dingen, die horen uiteraard bij elkaar. Want de bedoeling is dat we God zouden dienen op de wijze die God apprecieert, die hij aanvaardt, dat voor hem acceptabel is. Dat voor hem goed en welbehagelijk is. En dat is precies waar het om gaat. Er staat hier trouwens min of meer in vers 6 van Hebreeën 11. Want daar staat, maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Dus vanuit geloof, vanuit vertrouwen in zijn woord. Daar begint het altijd mee. En dat is de basis voor een verdere dienst aan de Heer die hem wel behagelijk zou zijn. En andersom, het voorbeeld van Kaïn herkennen wij natuurlijk ook met gemak, want daar is de wereld vol mee. En sorry dat ik dat moet zeggen, maar daar is ook het christendom vol mee. Ik moet wel zeggen christendom, want die anderen dienen een andere God. En daar gaat het hier niet over. Kaïn diende dezelfde God, meende hij. Maar dan op zijn eigen wijze. En dat is wat we inderdaad binnen het christendom van onze dagen vinden. Ook inderdaad, dat men op een zelfverkozen wijze probeert God te dienen. Durf haast niet te zeggen met zo'n zanker op de achtergrond. in een gebouw van de kerk. Maar ik las vandaag nog een commentaar op dit beeld van Kain, oud. En er werd inderdaad gezegd, nou ja, tegenwoordig probeert men God te dienen door met muziek, hè, met zangkoren en kwartetten en hoe het allemaal heten mag. Dat is een tijd lang namelijk zeer populair geweest, hè, door met muziek en dus menselijke cultuur God te dienen. Want dat moest dan acceptabel zijn, het moest mooi zijn, want het is toch allemaal voor de Heer enzovoorts. En de schrijver zei, nou, dat komt niet hoger dan het plafond, dan wel het dak. Want het is hooguit acceptabel voor mensen, maar het is niet acceptabel voor God. Want wat men er staat niet in de Bijbel dat men met de mond goden zou lofzingen, men zou het met het hart doen, staat daar. En wat de mond daarbij doet, doet weinig ter zaak. Als het niet uit een gelovig hart komt, dan is het voor God niet waardevol. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat we niet geestelijke liederen zo mooi mogelijk zouden moeten zingen. Maar begrijp je me goed, ook al is het niet om aan te horen door ons, maar het komt tegelijkertijd wel uit een gelovig hart, dan is het voor God wel behagelijk, want God stoort zich niet aan onze culturele normen. Zo is het nou eenmaal. Ik weet wel dat het hard klinkt. Maar ja, het is nu eenmaal zo. Ik heb zelf jarenlang muziek gemaakt. Geestelijke muziek, zal ik maar zeggen. Dat is allemaal voor de Heer. Maar in die dagen zei ik precies hetzelfde als wat ik nu zeg, hoor. Precies hetzelfde. Het mag een middel zijn om mensen te bereiken. Dat kan wezen. Maar waar het werkelijk om gaat, is dat mensen bereikt worden met het woord. En de rest is gewoon verpakking. En de verpakking die doet ook wat. Dat is allemaal prima tot je dienst. Maar God wordt gediend inderdaad doordat zijn woord gepredikt wordt. Aan de ene kant en aan de andere kant door ons gelovig hart. En als we hem daarmee lof toe willen zingen, is dat prima. Maar of het voor de wereld verantwoord klinkt, ja, dat is een ander verhaal. Toch? Nou. Oh, u zit in het zangkoor, dat is waar. Bijna vergeten. Ja. Dus er is niks mis mee, maar als daaruit de dienst bestaat, dan is het niks. En wat men zich druk maakt over uiterlijke vormen en liturgieën enzovoorts, hè? Of men maakt er zich druk over dat er juist geen uiterlijke vormen of liturgieën moeten zijn. Dat maakt allemaal dus helemaal niks uit. Daar gaat het namelijk helemaal niet om. Waar het om gaat is een gelovig hart. En dat men dus de Heer dient vanuit het hart en vanuit geloof. In onderwerping aan zijn woord. En voor zover het woord voorschriften geeft over hoe wij hem zouden dienen, zouden we ons aan die voorschriften moeten houden. Niet omdat dat nou eenmaal wet is, maar gewoon omdat het vanzelfsprekend is. God zegt hoe we hem zouden dienen. Nou, hoe? In ieder geval al op ootmoedigheid, nederigheid enzovoorts. En in onder. Wat zegt u, zuster?
Wat ik zei, afhankelijk zijn van hem.
Ja, ons afhankelijk zijn, stellen van hem, ons onderwerpen aan hem enzovoorts. En voor zover hij voorschriften geeft, volgen die na. Maar ik moet u zeggen dat het in de praktijk heel moeilijk is om in de Bijbel concrete voorschriften te vinden over hoe wij hem zouden dienen.
We rusten in het volbrachte werk.
Ja, daarmee dien je hem. Want kijk, als wij aanvaarden dat God het verlossingswerk volbracht heeft in de Heer Jezus Christus. En dus, als wij dus daarin rusten en dat ons eigen maken en eventueel doorgeven, er is niks verkeerds mee uiteraard, dan daarmee dienen wij de Heer. En veel meer voorschriften zijn er niet, want voor zover de voorschriften waren over een praktische dienst, hoorden die bij het oude verbond, bij de wet. En dat brengt mij bij de volgende gedachte, namelijk dat de dienst onder de wet, zelfs in overeenstemming met de voorschriften, maar tegelijkertijd met een ongelovig hart, want dat kan ook nog. Het is moeilijk, het is subtiel, maar dat kan ook nog. Dus volgens de voorschriften, maar met een ongelovig hart, ook dat is niet acceptabel voor de Heer. En dat noemt de Heer dan nog een eigenzinnige, een eigendunkelijke, zelfgemaakte godsdienst. Want er zit nog een heel ander verhaal achter. Het ene is dat de Heer zich openbaart. Men hoort zijn woorden en de Heer heeft gesproken over hoe men een offer zou brengen. En men doet dat en dat is een onderwerping klaar uit. Maar je kunt natuurlijk ook de voorschriften kennen en zeggen, nou ja, dan doe ik dat even voor die voorschriften brengen. Die offers en rituelen. Dan. Zo was het in het Jodendom namelijk. En het was onderdeel van de Joodse cultuur. Dus het was gewoon conservatisme dat men het deed. Want geloof in zijn woord en vertrouwen op zijn woord en zijn belofte was er in de praktijk gewoonlijk niet bij. Zodat uiteindelijk alleen de uiterlijke vorm overblijft. Een vorm die dan misschien wellicht in overeenstemming was met de voorschriften die in de schrift gegeven waren. Maar nog waren ze dan voor God niet acceptabel. En ik moet dat wel zeggen, omdat in de praktijk ook duidelijk moet zijn dat Kain en zijn offer juist en vooral een uitbeelding is van Israël onder de wet. En meer in bijzonder dus van het Joodse volk, in bijzonder zelfs in de dagen van de Heer Jezus, maar niet alleen toen. Want wij zeggen, Kain hield er een eigenzinnige godsdienst op na, maar Kain is domweg een type van Israël. Waarbij Abel uiteraard, ja, domweg klinkt zo raar, maar ik bedoel gewoon, het is heel eenvoudig. Abel is een type van de Heer Jezus, want hij was degene die inderdaad als de zoon van Adam, de zoon des mensen, zoon van Adam, net als Abel, hij was degene die inderdaad als de zoon van Adam God diende in overeenstemming met Gods wil, waarover wij trouwens gelezen hebben in het voorgaande hoofdstuk, net nog, hè, hoofdstuk 10. Namelijk, hij sprak, ik kom om uw wil te doen, in het algemeen geldt dat, en hij heeft dat ook inderdaad gedaan. Hij heeft inderdaad geofferd, hij heeft bovendien het leven erbij verloren, dat gold voor Abel uiteraard ook. Maar de gedachte is gewoon dat Abel als gelovige zoon van Adam een type is van de Heer Jezus Christus, die inderdaad gedood en verworpen werd door de broer. Door zijn naaste, door het Joodse volk namelijk. Was dat volk dan niet godsdienstig, religieus? Het antwoord is, jawel. Hadden ze dan geen offers? Jawel. Maar God nam die offers niet aan. En daar staat er ook, want de evangeliën door Matthäus tot en met Johannes, vinden we daar uitspraken over, dat heel die dienst van het Joodse volk inderdaad voor God onacceptabel was. Maar we vinden dat al, ook in het Oude Testament, in de profeten van na de ballingschap. En zelfs vinden we trouwens al in profeten van voor de ballingschap. En toen was er nog niet eens sprake van judaïsme.